Nou, maar we zijn vandaag aangekomen in 1 Korinthe hoofdstuk 16. En voor de preek, de titel van de preek is een ruimhartig hart dat geeft. En in wezen heb ik 12 versen opgekregen, maar ik denk dat het onderwerp geven, het geven van geld in de gemeente, zo'n boeiend onderwerp is dat we niet te veel gaan uitweiden. Ik zal de hele tekst wel voorlezen, maar ik denk dat we voornamelijk zullen blijven in vers 1 tot en met hoogstens 4. Nou, we hebben net Ruben naar voren geroepen om te bidden. Ruben komt al een enige tijd in de gemeente FBC. Maar ik vind het ook een eer om vandaag mijn moeder hier te hebben. Ze is vandaag 70 jaar geworden. En we zijn ook dankbaar dat ze hier mag zijn. Ze is trouwens een vrouw die al die jaren voor me heeft gebeden toen broeder Jurgen van het padje af was. Niet alleen voor mij, ook voor zuster Sherida. Dus we zijn enorm dankbaar dat we een biddende moeder mogen hebben. En ik bid ook zo dat u ook biddende moeders voor uw kinderen bent. Biddende vaders natuurlijk ook. Ja. Maar de preek van vandaag is een ruimhartig hart. En laten we lezen 1 Korinthe 16, vers 1 tot en met 12. 1 Korinthe 16, vers 1 tot en met 12. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeente in Galatië opgedragen heb. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is. Omdat de inzameling niet pas dan gehouden worden, wanneer ik gekomen ben. En wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht met brieven sturen om uw gaven naar Jeruzalem te brengen. En als het de moeite waard is, waard mocht zijn, dat ik de reis zelf ook maak, zullen zij met mij meereizen. Maar ik zal naar u toe komen wanneer ik Macedonië doorgereisd ben. Want ik ga door Macedonië. En zo mogelijk zal ik bij u blijven. Of ook de winter doorbrengen om mij door u op weg te laten helpen. Waar ik ook maar naartoe reis. Want ik wil u nu niet slechts op doorreis zien, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven. Als de Heere het toestaat. Ik zal echter tot Pinksteren in Efeze blijven. Want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend. En er zijn veel tegenstanders. Als Timotheus komt, let er dan op dat hij zonder vrees bij u kan zijn. Want hij doet het werk van de Heere. Zoals ook ik. Laat dus niemand hem gering achten. Maar help hem op weg in vrede. Zodat hij naar mij toe kan komen. Want ik en de broeders wachten op hem. En wat Apollos de broeder betreft. Ik heb hem er vele malen toe opgeroepen dat hij met de broeders naar u toe zou komen. Maar hij wilde nu beslist niet komen. Hij zal echter komen wanneer het hem gelegen komt. En 1 Korinthe 16 is natuurlijk de afsluiting van het boek 1 Korinthe. En het heeft heel veel boeiende onderwerpen. In eerste instantie wilde ik een gedeelte over het inzamelen van geld preken en aan de andere kant de wil van God. En het plannen samen met Gods. Maar ik denk dat het plannen en de wil van God gaan we toch behandelen tijdens de eigenschappen van God. De soevereiniteit van God die is daar misschien een goed voorbeeld van. Maar vandaag blijven we vooral bij het geven in de gemeente. En Paulus geeft in dit tekstgedeelte eigenlijk weer antwoord op twee verschillende vragen die de Korintiërs via een brief aan een zekere Chloe gestuurd hebben naar Paulus. En die twee vragen luiden als volgt. De eerste vraag is het collecteren voor de heilige in Jeruzalem? Hoe kunnen we dat precies doen? Wat is nou de beste manier? En de tweede vraag is ook, wanneer Apollos kan komen? En het is lastig om precies te weten wat de exacte vragen zijn van de Corinthiërs. En we hebben de brief van de Corinthiërs geschreven aan Paulus niet meer. Maar als we op het antwoord van Paulus afgaan, dan willen de Corinthiërs weten wat er met het geld zou gebeuren. En hoe de Corinthiërs zeker konden weten dat het geld via betrouwbare mensen op de juiste plek terecht komt. Paulus gebruikt een heel bijzonder woord voor inzameling in vers 1. En het is het woord logeia. En het woord logeia komt in wezen maar één keer voor in het Nieuwe Testament. En het woordje logeia, dat refereert ook naar andere Griekse geschriften die we hebben gevonden in de antieke oudheid. En het kan bijvoorbeeld contributie betekenen. Of regelmatige belastingen. Maar hier wordt het woordje legea specifiek bedoeld als het gaat om religieuze doeleinden. En Paulus wil met dit woord laten zien dat het hier niet gaat om een steeds terugkomend iets. Het is geen belasting of contributie die jaarlijks of wekelijks betaald moet worden. Maar een eenmalige gave waarbij het gaat om de heiligen in Jeruzalem die het moeilijk en zwaar hebben. Het is een belofte die teruggaat naar Handelingen 15. Misschien weet je het nog. De eerste concilie te Jeruzalem. Handelingen 15. Waarin Paulus belooft aan de gemeente in Jeruzalem om altijd trouw te blijven en te helpen om voor de armen in Jeruzalem te zorgen. En als we het hebben over het geven van geld, dan is dat eigenlijk in Paulus' brieven niet bijzonder. Paulus spreekt over geld in de eerste brief aan de Corinthiërs, de tweede brief aan de Corinthiërs, de brief aan de Romeinen, de brief aan de Filippenzen, de brief aan de Thessalonicenzen. Paulus spreekt vaak over geld. En het is voor Paulus heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de arme christenen in Jeruzalem gesteund worden. De armoede in Jeruzalem zou te maken kunnen hebben dat in het begin van de kerk na Pinksteren alle mensen hun bezittingen verkochten en het deelden onder elkaar. Kan je het nog herinneren? Pinksteren kwam, mensen kwamen tot geloof, mensen verkochten al hun bezittingen, sommigen verkochten hun land. Net zoals Barnabas. En nu zijn de jaren verstreken. Er is vervolging gekomen in Jeruzalem. Mensen zijn weg. Die zijn weggetrokken met het geld. En zoals je altijd ziet ook bij de ballingschap. Hè, toen de Babyloniërs, de Judeërs meenamen naar Babylonië. Blijven altijd alleen de armen over. Dat is nou eenmaal de praktijk. De armen blijven over. En het is voor Paulus dan ook heel belangrijk om deze armen te steunen. En het is een liefdegave. Het is Paulus die de moedergemeente, waar alles is begonnen, waar mensen uit zijn gegaan om zending te bedrijven, waar ze al hun geld hebben geïnvesteerd om maar enige te winnen voor Christus. Om deze mensen te steunen. De ere. En liefdesgaves, dat is bijbels. Het is christelijk. En God vindt het belangrijk dat we omzien naar armen. En hier moeten we voorzichtig mee zijn, hè? Het omzien naar armen. Want als mensen verslaafd zijn en continu iedere keer mee naar die fles gaan, of naar drugs gaan, dan beschouwen we ze niet als arm. Of mensen die steeds maar schulden maken, dat is niet wat Paulus bedoelt. Het zijn mensen die gewoon minder bedeeld zijn. Mensen die hun vader en moeder kwijtraken. Wezen, mensen die geen man meer hebben die voor het inkomen zorgt. Weduwen. Daarom zegt de Bijbel ook, ware godsdienst voor God de Vader is het omzien naar weduwen en wezen in de druk en jezelf onbesmet van de wereld afzonderen. Dat is ware liefde. Liefde voor God in de eerste plaats. En liefde voor je naaste. En het is dan ook het christendom die voor ziekenhuizen heeft gezorgd. Wist je dat? Er is geen geloof in de wereld die ziekenhuizen heeft geplant dan het christendom. Ja, later. Toen ze eenmaal het voorbeeld hadden van de christenen. Er is ook geen geloof dat armenhuizen heeft uitgevonden, om het zo maar te zeggen. Ja, ook hier in Nederland. En er is ook geen geloof die weeshuizen heeft laten ontstaan. Het komt allemaal van het christendom. Omdat de twee geboden die zo belangrijk voor de Heer, die zo belangrijk zijn voor ons, uitgevoerd moeten worden. Ten eerste liefde tot God. En ten tweede je naaste liefhebben als jezelf. Wat we zien is dat Paulus nooit verloochende waar hij vandaan kwam. Hij verloochende zijn bron niet. Hij eerde de moedergemeente. Hij eerde de gemeente in Jeruzalem. En dan is misschien mijn vraag aan jullie, eren jullie nog je bron? Volwassenen, maar ook christenen. Eren jullie nog je vader en moeder? Weten jullie nog waar je vandaan komt? Kijk je nog om naar je ouders? We kunnen onze ouders zoveel kroelen. Mama, ik hou van jou, weet je wel. Je bent geweldig. Maar ben je ook bereid om mee te draaien in de economie van jouw gezin? Als ik het even parafraseer, zegt de Bijbel dat we geen geld aan de gemeente hoeven te geven als we onze ouders niet steunen met geld. Het was zogenaamd korban. Als het geld wat aan je ouders gegeven behoorde te worden, toch naar de gemeente ging. Maar zo hoort het niet volgens de Heer Jezus. Het eren van je ouders door geld te geven is belangrijk en is een principe die geleerd wordt vanuit de Bijbel. Jongeren, u die hier zit. Hoe fijn zou het niet zijn als je een baan hebt en 2 dagen loon in de maand afstaat om aan je ouders te geven? Het zou ze in de meeste gevallen helpen. En wellicht kan vader of moeder dan een dagje in de week minder werken. Laat staan als er meerdere kinderen in een gezin wonen en ze meedoen aan deze family economy. Wat je vandaag ook ziet in de kerk, ook daarbuiten, is dat ook alleenstaande moeders zich een slag in de ronde werken voor de huur en eten, terwijl de kinderen werken en iedere keer maar nieuwe kleren kopen, zonder structureel geld af te staan aan hun moeder. Misschien ken je wel zo iemand. Misschien ben je wel zelf zo iemand. Maar dat is niet bijbels. En als het kan, zijn die jonge mensen zo snel mogelijk weg. Ik heb een vriend, hij is een vastgoedmanager. Heel veel huizen heeft hij overal door heel Nederland. En hij zegt, hey Jur, wij hebben een gat in de markt. Onze huizen worden steeds kleiner. Vroeger waren de huizen 80, 90 vierkante meter. Nu kunnen we ze voor 36 vierkante meter verkopen voor dezelfde prijs. De individualisering, die viert hoogtij. Jonge mensen willen zo snel mogelijk eruit en het is een gat in de markt voor de vastgoedindustrie. Maar het is niet bijbels. Het is niet bijbels dat je snel het huis uitgaat. Maar dat je thuis blijft, kan sparen om je eigen huis te kunnen kopen, zodat je vrouw niet fulltime hoeft te werken om die hypotheek te betalen. Zodat je vrouw kinderen kan opvoeden. En ze zelfs, als het kan homeschoolen. Family-economie is belangrijk en behoort van jongs af aan onze kinderen geleerd te worden. Family-economie is ook het principe van God, waar ook ouderen uiteindelijk niet in bejaardentehuizen worden gestopt, omdat ze commercieel niet meer interessant zijn. Maar om juist van de ervaringen en adviezen van ouderen gebruik te maken, zodat ook de ouderen een belangrijke functie blijven hebben in het gezin en maatschappij. Het geven van geld is iets moois.
Het geven van geld is iets kostbaars. En de Bijbel noemt het geven van geld een bewijs van liefde. We kunnen de theologie van het geven van geld door de brieven van Paulus leren. En vooral in het boek 2 Korinthe, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Waarbij we kunnen lezen dat God onze liefde beproeft door het geven van geld. We mogen onze rijkdom aan Christus tonen door iets van wat Hij aan ons gegeven heeft terug te geven. Het hoort niet moeilijk te zijn, toch? Geld geven. Het geven van geld is een bewijs van liefde. En dat lezen we ook, hè? In 2 Korinthe 8, vers 24. En daarin staat, toon hun dan, door het geven van geld, uw bewijs van liefde. Het geven van geld lijkt een klein onderwerp, omdat er niet veel in de brief over gesproken wordt. Maar voor de Korintiërs, de gemeente van Christus en ook voor de FBC, is het geven van geld belangrijk. De lokale gemeente kan door het geven van geld laten zien dat het anderen kan opbouwen die het moeilijk hebben. Ik ga het nog een keer herhalen. De lokale gemeente kan door het geven van geld laten zien dat het anderen kan opbouwen die het moeilijk hebben. En de gedachte achter het geven van geld is Christus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Zoals er staat geschreven. Hoewel hij rijk was, heeft hij zich arm gemaakt. Hij heeft als mens onder ons gewoond en is arm geworden om ons rijk te maken. Het geven zonder iets terug te ontvangen was revolutionair in de tijd van het Nieuwe Testament. Maar het geven om niets terug te ontvangen is ook nu revolutionair. Men geeft hier vaak om iets terug te krijgen. We leven in een maatschappij met een beloningssysteem. Voor wat hoort wat. Wie kent het niet? Of voor niets gaat de zon op. Ja, dag. Obligaties. Ik geef jou dit. Maar dan moet je mij later dat geven. Een beloningssysteem. Een beloningssysteem die we onze kinderen vanaf kinds af aan leren. We leren onze kinderen presteren om iets te ontvangen. Als ze papa of mama hebben gezegd, krijgen ze een rozijntje. Als ze een paar stapjes doen, belonen we ze met een koekje. En als ze een tiener zijn en een 10 hebben gehaald op school, geven we ze een McFlurry. Terwijl wij als kinderen van God juist helemaal niet beloond werden, omdat we iets goeds hebben gedaan. God gaf zijn beloning het eeuwige leven uit genade. We hebben het niet verdiend, maar Gods goedheid heeft ervoor gezorgd. Als het evangelie van Christus steeds dieper tot ons doordringt, dan zullen we steeds minder gaan leven en opvoeden vanuit een beloningssysteem. Maar steeds meer uit genade. We gaan onze kinderen dan niet iets geven omdat ze zogenaamd goed hebben gepresteerd. Maar we geven omdat we ze leren om te houden op de manier hoe God van ons houdt. En daardoor presteren ze beter. Het is de wet die zegt geef en je zult ontvangen. Maar het is Christus die zegt het is zaliger te geven dan te ontvangen. Wij christenen mogen steeds meer uit genade leren leven in plaats van iets te doen om er iets terug voor te ontvangen. En dat is lastig. Vind je niet? Iets doen om niets te krijgen. Ik doe iets zonder voorbedacht te raden. Zonder dat ik er een bepaald gevoel bij heb van kijk mij eens. Is dat niet lastig? Maar dat is het geestelijk leven. Dat is nou het geestelijk leven. En dat staat in schril contrast wat je je hele leven lang hebt geleerd. Het is als het ware dat je altijd met rechts hebt leren schrijven en nu je hand geamputeerd wordt omdat je gestorven bent aan de wet en alles met links moet doen. Hoe vaak wil je niet terug en weer met rechts gaan? Maar de gelovige heeft geen rechts meer. Hij is gestorven aan de wet. Hij moet leren om met links te schrijven, ook al kost hem dat moeite. Maar het verlangen in zijn hart laat hem zien dat links het beste is. Oh. Het was ook lastig voor de zogenaamde elite christenen in Korinthe, die altijd maar met lobby's het beste nu wilden hebben. Hoe lastig is het niet, gemeente, om iets te doen zonder er ook maar iets terug te ontvangen? Leven we niet vaak in een leugen als we boos zijn op iemand? Kinderen bijvoorbeeld. Weet je hoe kinderen reageren? Ik weet het nog, hè, toen mijn kinderen ook wat jonger waren. Ja, en ze werden uitgenodigd of ze nodigden iemand uit voor een feestje. Ja, en 3 maanden later was dat andere meisje jarig. En ze werden niet uitgenodigd. Boos. Beloningssysteem. Ik heb haar wel uitgenodigd. En zij mij niet. Ik zal niet meer met haar spelen. Klinkt het bekend? Het is een beloningssysteem. Het is de wet. Wat hebben we nog meer? Misschien komt dit iets dichterbij. In uw eigen relatie. Mijn man was ziek. En ik zorgde goed voor hem. Maar nu ik ziek ben, is dat niet zo. Ik ben boos en kwaad en voel me niet gewaardeerd. En ik krijg stank voor dank. Of weet je wat ik allemaal voor haar heb gedaan? En nu laat ze me zitten, terwijl ik voor haar was, toen zij huwelijksproblemen had. Zij is geen vriendin meer. Ik ben boos. En ik heb recht om boos te zijn. Want ik behoor niet zo behandeld te worden. Een beloningssysteem. Je hebt al die tijd dingen gedaan om iets terug te ontvangen. En nu krijg je het niet en word je boos, omdat je zogenaamd rechten hebt. Maar de gemeente, als we zo denken, dan denken we nog vleeselijk. Alles wat er op aarde gebeurt, is eerst door God heen gegaan voordat het op de aarde komt. Hij bepaalt de situatie. God laat dit soort situaties toe om jou te vormen. We mogen leren om te geven, ter ere van God. En het alleen van God verwachten. Als je God eert in het verborgene, ben je niet zo bezig met andere mensen die je zogenaamd niet goed hebben behandeld. Het is veel belangrijker dat wij mensen goed behandelen, ongeacht wat ze met die behandeling doen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Wanneer je God gelooft op zijn woord, dan weet je dat je loon niet zal ontgaan. Hier op de aarde moeten we geen schatten zoeken, waar roes ze uiteindelijk zal verteren, waar mot ze opvreet. Maar het loon van God, wanneer we werkelijk werken voor God en niet voor de ogen van mensen, zal jouw loon niet vergaan. God is trouw en hij ziet het. Als we deze gevoelens hebben, maar dan moeten we erkennen dat we nog niet gestorven zijn aan onze eigen ambities. We willen nog belangrijk zijn in mensen hun ogen. Het is onze natuur die we voeding geven en dan als koning over ons leven gaat heersen. Men raakt hierdoor gestrest, krijgt een burn-out en raakt soms zelfs depressie. De motieven van ons hart zijn arglistig en zelfmisleidend. En het hart zoekt altijd naar zelferkenning. Maar als er iets is wat God ons door deze situaties wil leren, is het dat we mogen leren dat we belangrijk zijn in zijn ogen. Hij is getrouw. en in staat om elk motief van jouw hart op waarde te schatten. Dat kan een mens niet doen en mogen we ook niet van een mens verwachten. Het is, zoals de Bijbel het zegt, hè, de mens ziet al wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Hij is voor ons arm geworden en hij heeft zichzelf voor ons geofferd terwijl wij dat niet verdienden. Dat behoort ons uitgangspunt te zijn in relaties met anderen. Het geven van geld in de Grieks-Romeinse tijd, maar ook nu, wordt altijd gedaan door degene die superieur is. En je behoort er dan ook altijd iets voor terug te krijgen. De Corinthiërs waren gevoelig voor macht. En vroegen zich af wie de gaven zou geven, want dat zou natuurlijk persoonlijke status geven in de gemeente van Korinthe. Maar Paulus wil juist dat we de houding hebben als Christus. Als we geven, dan moeten we juist niets terug verwachten. Het is een daad van liefde waarbij we onze dankbaarheid in Christus uitdrukken door te geven wat we zelf van God hebben ontvangen. We hebben niets wat we niet hebben ontvangen. Noem mij één ding wat jij hebt gekregen zonder dat God erbij was. En als God je alles heeft gegeven, waarom is het dan zo moeilijk voor ons om te geven? En dat God ons alles heeft gegeven, komt het beste tot uitdrukking wanneer je een keertje ziek op bed ligt. Ja. We hebben vaak de gedachte, ja, ik werk toch, hè? Zo schelden we onze vrouwen soms wel eens uit. Ik werk toch, ik maak hier de dienst uit, ik breng de brood op tafel. Maar wanneer je eenmaal ziek op bed ligt, dan zie je dat je de kracht van God nodig hebt om al die dingen te kunnen doen. Het is God die ons kracht geeft. Het is God die jou alles geeft wat je nodig hebt. Paulus is er niet van gediend om de zogenaamde rijke elite Corinthiërs ook maar enige sociale status te geven en geeft daarom duidelijk aan dat het niet iets is wat hij in de gemeente van Korinthe doet, maar in alle gemeenten en hier ook in de gemeente van Galatië. Dan gaan we naar vers 2. Zie je, ik heb maar een paar versen kan ik met jullie handelen, het gaat echt niet die 12 worden. We zien vanuit deze tekst, vers 2, ik zal het nog even voorlezen. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is. Omdat de inzameling niet pas dan gehouden wordt wanneer ik gekomen ben. Vers 2. We zien vanuit deze tekst dat Paulus niet een inzamelingsactie begint op de manier zoals we dat laatst hebben meegemaakt met Oekraïne. Kan je het nog herinneren? Het leek wel een blitzkrieg, hè? In één keer inzamelen. Rijke jongens, bekende gasten, artiesten, mannen van de showbusiness. Ze moesten allemaal optreden om Nederland maar zoveel mogelijk geld te laten geven. Ja, en voor die commerciële jongens zoals Paulus dit doet, als ze dit lezen, zeggen ze, ja, maar dit is niet de weg. Hey. Nee, je moet het goed aanpakken, Paulus. Je moet zorgen dat je het in één keer doet. Dat is werelds. Paulus wil juist dat we geven in het collectief. Iedereen moet geven. Iedereen moet de kans krijgen om te geven. En dat zien we duidelijk in deze tekst. Men geeft vaak niet voor het goede doel. Maar men geeft omdat men zich schaamt voor degene die iets van ze vraagt. Op de manier van Paulus. Op de manier zoals Paulus het geld vraagt, zullen lakse en gierige mensen niets of nauwelijks geven omdat hij het initiatief aan de gemeenteleden zelf overlaat. En als je het initiatief van het geld geven overlaat aan mensen, dan komt er vaak niet zoveel in het laadje. Denkt men. Men kan maar moeilijk met eigen initiatief omgaan. En we zien dat natuurlijk in het pastoraat. Ja? Dat is niet alleen met het geven van geld, maar ook in het pastoraat. Mensen willen wel van hun probleem af, maar als er dan opdrachten gegeven worden vanuit de leiding, bijvoorbeeld, doe een filter op je telefoon, of doe je PlayStation weg, of eet gezond en zorg dat je meer beweegt, of lees dit boek en dat artikel, dan neem je geen initiatief. Ten diepste wil men niet van het probleem af. De zonde zit veel te lekker en we willen er wel over praten, maar echt stappen ondernemen om er van af te komen, doet men niet graag. En zo is het ook met gierige mensen. Ze geven voor het oog, maar ten diepste willen ze helemaal niets geven. Men zit vast aan materialisme. En materialisme is heel erg, hè? Weet je waarom? Materialisme zorgde ervoor dat de rijke jongeling geen kind van God werd. En materialisme zorgt er ook voor dat die rijke man in Lucas 16 brandde in het dodenrijk. En materialisme zorgde er ook voor dat een hele hoop volgers van de Heere Jezus verlieten, omdat hij zei, en ieder die niet opgeeft al wat hij heeft, kan mijn discipel niet zijn. Materialisme is een gevaarlijk iets. Ergens staat zelfs geschreven dat geldgierigen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Materialisme is erg. Het is de zucht naar geld en kan ook in de gemeente van Jezus Christus voorkomen. Ja, kinderen, let op, hè. Ik heb hier een mooi gedekte tafel. Mooi gedekte tafel. Ik heb 5 stoelen. Ja, en jullie mogen aanschuiven, lekker eten, heerlijk eten. Het staat helemaal volgedekt. Jullie eten je helemaal, even in Rotterdams, te pletter. Ja, jullie eten je heen, je buik hier rond. Ja, en één voor één lopen er kinderen van tafel. In het restaurant natuurlijk, hè. In het restaurant. Maar één, die is niet zo snel, hè. Nathan, ik zeg niet dat je niet snel bent, hoor. Maar Nathan is misschien niet zo snel, hè. En hij zit nog na te genieten. Af en toe, boertje, weet je wel. Heerlijk. En uiteindelijk staat hij op, doet hij zijn jas aan en loopt weg. Kan, hè? Hij loopt weg, totdat de ober komt. Hallo, meneer Nathan. Nathan. Jij moet de rekening betalen. Hey. En Nathan betaalt de rekening. Ja, toch? Nathan moet wel, want er is niemand over. Maar zo is het in de gemeente van God. Mensen met een materieel hart geven niet. Ze laten alles over voor een paar mensen. Maar dat is niet de bedoeling. Zoals deze tekst zegt, is dat iedereen zijn steuntje meedraagt, hoeveel of hoe weinig dan ook. De gemeente moet het als collectief dragen. En niet die enkelingen die dat percentage moeten gaan opschroeven. Alleen maar omdat ze zoveel van God houden. Nee, het is een collectief iets. En dan is de vraag, hoe zit dat met u? Lopen wij ook weg en laten wij een klein deel van de gemeente de rekening betalen? Komen wij hier om te halen, maar mag het ook niets kosten? Er zijn ook christenen die een zogenaamde antimaterialisme filosofie hebben. Hè? Een soort anti-welvaart. Ja toch? Ze hebben alles verkocht. Ja toch? Kleren, huis, geen baan. Ja? Ze hebben alles verkocht. Ze zijn de evangelist. Ja toch? Maar ondertussen slapen ze wel in de materiële huizen van hardwerkende christenen, zodat ze die hun warme bedje betalen. Nee. Dat is een verkeerde welvaartfilosofie. Daar staat de gemeente FBC niet achter. De vraag die we ons vandaag kunnen stellen is, zitten wij ook vast aan materialisme? Is Christus werkelijk ons enige bezit in ons leven? Of hebben we toch afgoden in ons hart, die we niet op het altaar willen leggen? En zo nooit, net als Abraham, zelfs het mooiste wat hij bezat, hè? Isaac, van wie hij zoveel hield, ja, kon plaatsen op het altaar. Ja? En ik bid vandaag, dit is mijn gebed al de hele week, dat vandaag dit het geval zal zijn. Dat je net als Abraham jouw Isaac, jouw materiële bezit op het altaar mag leggen. Zodat je vandaag God toelaat om die wortel van dat vervallen leven in je hart door het zwaard van Gods geest voor eens en voor altijd op het altaar te leggen. Te verbranden als een liefelijke geur voor de Heer Jezus Christus. Het is de voorwaarde om Christus werkelijk te leren kennen zoals hij is. Ik wil jullie benadrukken dat er een gebedsleven bestaat waar je Christus ontmoet. Maar misschien ken je dat niet, man. Misschien is het voor jou nog steeds een hoofdevangelie. Ik heb het in mijn hoofd, ja, ik geloof zogenaamd in de Heer Jezus Christus. Maar je kent hem niet. Je kent de zoete gedachte niet om hem te zien in al zijn heerlijkheid tijdens het gebed. Hoe komt dat? Omdat je niet bidt. Ja, je bidt wel, zegt Jacobus toch? Maar je bidt alleen maar voor je eigen hartstochten. Maar je zegt nooit, o God, leer mij u kennen. Huh? Ik laat niet los totdat u mij zegent, totdat ik uw heerlijkheid ontmoet. Wanneer is het laatste dat je werkelijk hebt gebeden, man? Dat je God wil kennen en anders hoeft het niet meer. Dat je net als Rachel kan zeggen, geef mij een kind of ik sterf. Geef mij God of ik hoef niet meer te leven, heren. Wanneer hebben we dat voor het laatst gehad? Het verlangen om God te kennen en dat er niets zo belangrijk is dan hemzelf. Is, hebben we dan geen materieel hart dat er dingen voor ons zijn, voor God gestapeld zijn, die nog veel leuker zijn dan hemzelf? De gever? Degene die alles geeft? Goud, zilver, kinderen, vrouw, noem maar op. Staan deze dingen in de weg vandaag, dan zeg ik, oh, plaats het op het altaar net als Abraham en wees een gelovige. Dat we kunnen zeggen, hey, zoals Abraham heeft geloofd, zo geloof jij ook. De rechtvaardige zal door geloof leven en niet in aanschouw. Hey, wanneer we een materieel hart hebben, kun je nooit dicht bij God komen. Er staat altijd iets voor. Maar ik bid vandaag dat het werkelijk verbrand wordt in je hart. Laten we verder gaan. Oh. Hey, wanneer je Christus niet hebt ontmoet, dan heb je een bitter christendom. Huh? Een christendom die vragen stelt als ik rook, kan ik dan nog een christen zijn? Of als ik regelmatig naar de bioscoop ga, kan ik dan nog een christen zijn? Kan ik een christen zijn als ik eens in de zoveel tijd lekker uitslaap op zondag? En hoeveel behoor ik minimaal te geven om een goed christen te zijn? Maar dat is geen christendom, broeder en zuster. Een christen die dicht bij de troon leeft, wil elke samenkomst bezoeken voor zover het kan. Hij wil zo ver mogelijk van de zonde afblijven. Ze weet wat het is om tot bloedens toe tegen de zonde te strijden. En een christen die dicht bij de troon van God leeft, wil alles geven. Hij wil alles geven. Aan welke kant sta jij? Ben je die koele christen die stiekem toch graag wil flirten met de wereld en daarom zo dicht mogelijk bij de grens van het toelaatbare blijft staan? Of heb je Christus ontmoet en je bereid om niet alleen voor hem te leven, maar ook voor hem te lijden? Ook al kost dat jou je reputatie. Ook al kost dat jou je status. Ook al kost dat jou je carrière. En ook al kost dat jou je geld. De ware christen baalt als hij zijn tekortkomingen ziet en gaat naar zijn binnenkamer om de tekortkomingen van zijn hart te belijden en te smeken om veranderingen door Gods geest. Hij is arm. Hij is arm van geest. En zoals de Bijbel het zegt, zalig zijn de armen van geest, want zij zullen de hemel beërven. Ben je arm van geest? Ben je leeg van jezelf? Kan je niet wachten totdat je dat verheerlijkte lichaam krijgt, zodat je God eindelijk kan eren op de manier zoals Hij dat behoort? Een aanbidding. Want dan zegt God vandaag, je kan nu beginnen. Ik begin dat materiële hart van je kapot te maken. Begin het op het altaar te leggen en verbrand het. Het is niet alleen dan, maar ook nu. De ware christen baalt. Hij is arm. En volgens God woord behoren we te geven als een offer, een gulle gift. En dat is niet 1-2% van ons inkomen. Het is een trend van bijna alle kerken. 1-2% van je inkomen geef je aan de kerk. Ja? Maar we zullen het de kinderen vragen. Als ik 2000 euro verdien per maand. En ik geef 40 euro aan de kerk. Is dat goed? Is dat goed? 2000 euro verdien ik. En ik geef 40 euro aan de kerk. Is dat goed? Nee toch? Come on, man. Come on. Maar dit is de realiteit, lieve broeders en zusters. Maar je hebt geen hart voor opwekking. Je hebt geen hart voor opwekking. En u ook, bezoekers. Je komt hier iedere keer, iedere week weer. Maar hoe is het met jouw hart? Hoe is het met jouw hart? Je hebt geen hart van opwekking. Want wanneer we een Bijbelse opwekking gaan onderzoeken, dan zien we, oh man, oh vader, dan zien we een leven. Kijk maar naar Mozes, hè, toen de tabernakel gebouwd moest worden. De priesters vroeg aan het volk, het is genoeg, stop alsjeblieft. Stop ermee. We hoeven niet meer, je hebt meer dan genoeg gegeven. Hoe is dat hart vandaag met u? Leef je in opwekking? Of zijn we ver weg van opwekking? Is ons hart hard geworden? Het is bijna steen geworden. Zijn we weer terug in Babylon? Zoals Abraham terugging vanuit Kanaan naar Babylon, doordat zijn volk had gezondigd en helemaal weer terugging van waar hij vandaan kwam. Zijn we weer aan het begin? Moet God ons weer roepen uit Babylon? Of kunnen we vandaag zeggen, nee, ik ben een ware Kanaaniet. Ik ben eentje van de Heer. Ik zie dat ik heb gezondigd en ik belijd mijn zonde vandaag. Ik heb een materieel hart. Maar vanaf vandaag niet meer. Je ziet het ook, hè? In het leven van Hiskia, koning Hiskia, lees het maar na. Oh, als je ziet hoeveel het volk gaf. God was in hun midden. Maar God was buiten hun om. Maar als het goed is, is de Heilige Geest binnen in jou. Als het goed is. Kijk naar het leven van Josia. Lees het maar na. Er werd zoveel gegeven door het volk. Er werd zoveel gegeven door het volk omdat het hart op de goede plaats zat. Hoe zit dat met ons vandaag? Waar zit ons hart? Wij als oudsten kijken voor ons hart niet naar de persoonlijke giften die binnenkomen. We weten niet wie er geeft en wie niet. We doen dat expres, zodat we iedereen recht in de ogen aan kunnen kijken en iedereen op dezelfde manier behandelen. Maar we gaan dat vandaag even veranderen. Laten we vandaag net doen alsof we wel kunnen kijken wat mensen geven. Zal dan het schaamrood van sommigen van jullie op de kaken staan? Dan wil ik dit tegen je zeggen. De vreze des Heren is ver van jou. Want de Heren ziet alles en altijd. En je bedriegt hem continu. Het kan niet. Dat is niet het vrijgevig hart. We hebben nog nooit om geld gevraagd hier in deze gemeente. Nog nooit. We hebben 1 keer gevraagd voor die camera. En u mag niet tot de leden behoren die niet een hart heeft om te geven. Want dan zegt de Bijbel letterlijk dat jij liefdeloos bent. Je bent dan gebonden aan geldzucht. En geldzucht is de wortel van alle kwaad. Degene die karig zaait zal ook karig oogsten. Wellicht is dat het probleem dat sommigen van u God niet ervaart. Ja, dat hebben we toch wel. Ja, ik ervaar God niet. Ja? Dat je moeite hebt om een relatie met God op te bouwen. Dat je het niet kan opbrengen om dagelijks tijd te spenderen tussen jou en de Heer. En wellicht is dit woord hart. Ja, en misschien heb jij wel veel leraren die misschien niet eens zoiets zeggen zoals ik dat zeg. Maar hier heb ik het geschreven. Ik wijs jullie allen als kinderen terecht ter ere van de Heer. We mogen niet omgaan met Gods geld op deze manier. Al het goud en zilver is van hem, zegt het woord in Haggai. En verder, jullie wonen in doortimmerde huizen, maar het huis van God staat er berooid bij. Ik maak een gat in jullie portemonnee, zodat jullie niet vooruit komen. Ik hoor iemand zeggen, ja, maar we leven niet onder de wet. Nee. Nee, broeder, kijk, jij gaat nu zelf naar een beloningssysteem. Het is geen regel om te geven. Het is geen regel om te geven. Maar aan de andere kant is het Gods geest in ons die ons een hartsverlangen geeft om te geven. Gods karakter is dat hij de gever is. Hij geeft onszelf zijn zoon. Geven is dus een hartcheck. Het is een geestelijke principe. We worden blij als we geven. En het geeft ons zelfvertrouwen omdat we weten dat we los zijn van materie. En als we los zijn van materiële dingen, raken we ook los van slechte gewoontes. Geven is dus ook een medicijn om los te blijven van slechte gewoontes. Als de Corinthiërs wekelijks bezig zijn om zelf geld op te sparen, iedere week iets wat naar vermogen is, dan is men bezig om gezamenlijk over een langere periode heel wat geld bij elkaar te sparen. Zodat iedereen wat kan geven. Er wordt geen snelle inzamelingsactie gedaan, waardoor sommigen niet kunnen geven. En natuurlijk zijn er een paar uitzonderingen. Natuurlijk. Mensen die oud zijn, mensen die geen werk hebben, mensen die slaaf zijn en niets verdienen of zieken kunnen niets bijdragen. Ja, en dat is ook soms het geval in de FBC. Je kan niet altijd bijdragen. Sommigen van ons kunnen niet veel geven en dat is ook niet erg. Maar sommigen van u, ja, die kopen liever een mooie broek of een mooi kledingstuk en zegt daarna, ja broer, ik heb niet. Maar als je 10 van die broekjes in de kast hebt, kan je toch minimaal 2 aan de Heer geven? Je hoeft toch niet 11 te gaan sparen? Dat hoeft niet. En dat is hier, maar ook in Korinthe, niet het geval. Maar elk lid heeft in dit tekstgedeelte zo de mogelijkheid om zelf geld te sparen om uiteindelijk aan de gemeente in Jeruzalem te geven. Als Paulus het heeft over elke week, laat dat zien dat het nog enige tijd duurt voordat Paulus uit Efeze naar Korinthe komt. Maar Paulus verwacht met deze opdracht 2 resultaten. Het eerste resultaat is dat als we als gemeente collectief geven en een jaar samen gaan sparen, dan moeten we een hoop hebben. We zouden hier zo 30.000, 40.000 euro kunnen hebben als we werkelijk een hart van opwekking hebben. Ja? En ten tweede, het tweede resultaat is dat de saamhorigheid van alle gemeenteleden die hieraan kunnen deelnemen. Samenhorigheid. Paulus wil deze doelen bereiken en zegt daarbij duidelijk op de eerste dag van de week. En dat is best interessant, want hier hebben we weer een eerste dag van de week. Sommigen zeggen, ja, dag des Heren is de oordeelsdag. De dag des Heren. De eerste dag van de week, we zien het ook in Handelingen 20, vers 7, volgens mij. Dan zien we dat Paulus op de eerste dag van de week predikte. Op de eerste dag van de week braken ze het brood. Er waren samenkomsten gehouden op de eerste dag van de week. Dus wat we hier doen op zondag, is al meer dan 2000 jaar gaande. Het is niet zo gek dat we op zondag, het is trouwens de dag van de opstanding. Het is de dag waar de Heer Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Het is een feestdag. En hoe mooi is het niet als je naar een verjaardag gaat. Ja, dat je iets meeneemt. Kijk, onze Ruben is vandaag jarig. Weet je, u wist het misschien niet, dus je bent vergeven. Maar volgende keer, ja, 3 april, Ruben is jarig. Dan neem je iets mee. Zie je? En zo is het ook bij de Korinthe. Wanneer je een samenkomst hebt, ja, dan heb je een feest gehouden, je gaat naar huis en je denkt, zo, ik heb deze week goed en redelijk verdiend. Ik kan 5 euro wegzetten. Zie je? En als je dat week in week uit doet, heb je na een jaar 250 euro. En als 200-300 mensen dat doen, dan hebben we een hele hoop. Dus het is niet zo gek, 60.000 euro of zo. Zie je? Dat gaat heel hard. Maar dan moet het wel gebeuren. Oké, ik ga een beetje afsluiten, want anders wordt het te laat. Maar Paulus geeft aan dat als hij eenmaal in Korinthe is, hij brieven aan de Korintiërs mee gaat geven die naar Jeruzalem zullen reizen om het geld af te geven. Het zijn mensen die beproefd moeten zijn. Want je gaat niet het geld van alle Korintiërs die ze misschien wel een jaar lang hebben opgespaard geven aan een vlierenfluiter. Is dat logisch? Zie je het al voor je? Dat we hier het geld wat we hebben opgespaard geven aan iemand die niet beproefd is gebleven. Iemand die niet trouw is. Iemand die dan wel komt en dan niet komt. Nee, het moet een bekwaam iemand zijn. Iemand die te vertrouwen is. En daarom gebruikt Paulus het woordje beproefd. En het woordje beproefd wordt hier vooral gebruikt voor iemand die getest is om straks voor God te komen te staan op de oordeelsdag. Een volwassen christen die getest is en beproefd is door de Heer en zijn gemeente. En zo is het ook in de FBC. We kunnen belangrijke taken niet geven aan mensen die pas in de gemeente komen. Ook al komen ze met de beste bedoelingen en hebben ze de beste theologische opleiding. Hier gaan we bijvoorbeeld onze kinderen niet toevertrouwen aan iemand die ervoor gestudeerd heeft. Iemand die zogenaamd competent is. Nee, taken als het onderwijzen of catechiseren van kinderen kan alleen gedaan worden door mensen waarvan hun karakter getest is. En mensen die trouw zijn, mensen die niet gaan voor carrière in de bediening, maar het belang van Gods gemeente in de gaten houden. Je ziet ook dat de jonge, ambitieuze mensen vaak snel dingen willen doen in de gemeente. En zichzelf aanbieden. Door allerlei zaken te opperen waarbij men denkt dat de gemeente daarbij hulp kan gebruiken. Maar dat is niet de weg, jonge broeder of zuster. De Bijbel zegt duidelijk, niet wie zichzelf aanbeveelt, die is wel beproefd. Maar wie door de Heere is aanbevolen, die is wel beproefd. We behoren betrouwbaar te zijn in het doen van de taak die de gemeenteleiding je geeft. Zoals David diende bij de kudde en de Heere hem uiteindelijk achter de kudde vandaan haalde om zijn kudde te hoeden. En catechisatie, we hebben hier een nieuwe huisgroep hier van zuster Sandra. Ze zijn getest, ze zijn beproefd. Ik heb ook mijn kinderen daar gebracht. Weet je, ze worden goed onderwezen en ze gaan onderwijs geven ook aan ouders die het moeilijk vinden om hun kinderen te leren onderwijzen. Ja, dus ouders zijn ook welkom. Maar kinderen zijn welkom en dan kun je zien hoe deze mensen die gedreven zijn om een generatie voor God op te laten zien groeien, dat hoe ze deze kinderen trainen. Ja, ze zijn getest en beproefd. En daarom is het goed als mensen getest en beproefd zijn. Nou, vanwege de tijd zal ik afronden. Maar ik hoor iemand zeggen, ja, maar ik geef al aan goede doelen. Die hebben het harder nodig dan de FBC. Kan hè? Dat is mooi. Maar het getuigt niet van family economy, maar van individualisme. Je bent individueel. Het geven is geen privé aangelegenheid, maar iets wat we met z'n allen doen. Je mag natuurlijk zelf weten wat je met je geld doet, maar Gods plan is dat je de lokale gemeente helpt opbouwen, net zoals ieder ander.
zodat we gezamenlijk kunnen kijken welke doelen we het geld besteden. Ook moeten we weten dat er geld nodig is voor cursussen, leiderschapstraining, evangelisatiemateriaal. We horen de lokale kerk als lid te ondersteunen en niet een organisatie waarvan we denken dat ze het nodig hebben omdat ze elke week dat van de kansel roepen. Er zijn een hoop kerken die iedere week, we hebben geld nodig, we hebben geld nodig. En u die zo gevoelig bent, die geeft niet aan de FBC, maar die geeft daar. Maar de FBC heeft net zo hard geld nodig. Alleen we roepen het niet zo hard. We hebben grote plannen, man. We hebben plannen van de Heer. We willen een G3-conferentie in Europa, weet je wel. We willen een legionair ministries. Maar die dominees, die sterke dominees van Nederland bepaalde dingen gaan uitleggen. Er is geld voor nodig. We willen een soort off-the-crib evangelisatie channel, weet je wel, waar jonge mensen gaan debatteren met jongeren. We willen zoveel, maar als dit niet wordt gestort, als er niet echt een hart is van evangelisatie, verlangen, dienen van God, dan zijn dit alleen maar plannen die altijd maar in de fantasie zullen blijven. Het is niet alleen bidden, maar het is ook werken. Ik hoor iemand anders zeggen, maar ik voel me zo opgelaten en opgedrongen als er over geld wordt gepredikt. We prediken hier geen tiende. We zeggen niet dat je 10% moet geven, anders word je niet gezegend. We willen alleen benadrukken dat het geven van geld een vorm van aanbidding is aan degene die ons eerst heeft lief gehad. Niet iedereen kan geven. Sommigen geven weinig en anderen hebben meer te besteden. Maar het is belangrijk dat we geven op de manier zoals God ons voorspoedig maakt. We weten dat er in kerken vaak gemanipuleerd wordt om de tiende te geven. Maar daar zijn we bij de FBC enorm op tegen. Maar het is gebleken dat mensen die het hardst tegen tiende zijn, vaak het minst geven. Het is niet goed om druk en angst te ervaren. En het kan met je eigen hart te maken hebben die ten diepste niet wil geven. Maar de Bijbel zegt dat geldgierigen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar we mogen dan altijd weten dat God vrijgevig is geweest om zijn zoon te geven aan ons mensen. Om als offer aan dat kruis te gaan voor onze zonde. Voor onze gierigheid. Om ons een hart te geven van vrijgevigheid. Tot zover. Ik hoop dat u uw hart vandaag echt onderzoekt. Om echt te kijken hoe het staat met u en de Heer. Om echt te kijken of alle materiële zaken tussen u en uw hart verwijderd zijn. Zodat u mag geven als de Israëlieten bij de tabernakel. Zodat je mag geven als de Israëlieten in de tijden van Josia. En zodat je mag geven als de Galaten, de Filippenzen die zo arm waren. Maar een hele liefelijke geur hadden geofferd. Van geld gaven. En dan mogen we ook weten dat de Heer Jezus Christus degene is die zo vrijgevig is geweest. Dat hij bereid is geweest om zijn leven aan dat kruis te offeren. Een offer kost altijd wat. David zegt zelf, ik zal geen offer brengen die mij niets kost. Hoe zit dat met u? Laten we geen offers brengen die ons niets kost. Voortjes, weet je wel. Het is niet van de Heer. Laten we werkelijk een offer geven waar we echt moeite voor moesten doen. En dat we kunnen zeggen, Heere, ik ben zo blij met de redding. Ik ben zo blij met wat u mij allemaal geeft en wat u mij nog allemaal gaat geven, dat ik het niet erg vind om een percentage van mijn loon af te staan. En dat percentage mag je zelf invullen. Maar weet in ieder geval dat 1 of 2% van je loon, dat hebben die kinderen vandaag ook gezegd. Ze schudden vaak nee. Dat is het niet. Maar laten we straks ons hart goed onderzoeken. En dan kunnen we toch vieren dat God een genade God is en bereid is om jou te vergeven. Hoe vaak je ook de fout in bent gegaan. En dan mag je straks het brood nemen. Dan mag je de wijn drinken en dan mag je vandaag genieten van een feestdag die God heeft gegeven door hem niet alleen te offeren op dat kruis, maar ook te laten opstaan uit de dood. Voor jou. Zullen we dat doen?
Amen.